en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de lofzang van Maria. Dat doen wij vanuit het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods Heer, mijn geest mag blijven heer, mijn zalig maken noemen. Die in haar wagen staat, zijn dienste, in de dienst maakt niet versmaakt, waarvan zijn gunst doet roemen. En ook het derde vers uit de lofzang van Maria. Zo worden voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord uit het Nieuwe Testament, het Kerstevangelie uit Lucas 2 en daarvan de versen 1 tot en met 20. Lucas 2 van 1 tot en met 20. Dat doen wij eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons geloof, met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Waarna wij zingen uit de tweede berijming van de 12 artikelen en daarvan het tweede vers. Het is een onbekende wijs wellicht, maar een hele mooie inhoud. Ik geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn één geboren, die ik gelijk de Vader eer. De Christus, van God uitverkoren, ontvangen van de Geest van God. Maria's Zoon, gehoond, bespot, die in Pilatus' tijd door lijden en kruisdood heeft voor ons betaald. Begraven is na angstig strijden en dus ter helle neergedaald naar de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemeen en apostolische kerk, ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen de eerste 20 versen van Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Er waren herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, Wat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan de versen 13 en 14. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning, wij zegenen u al te saam. De Heer is God, door wien wij aanschouwen, het vrolijk licht na bang gevaar. Bindt het offerdieren dan met touwen, tot aan de hoornen van het altaar. En ook, vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. En wat er verder volgt, Psalm 118, vers 13 en 14. gemeente, we zijn nu samengekomen om de geboorte van de Heer Jezus Christus te vieren. En ik veronderstel dat het verhaal van zijn komst in deze wereld niet nieuw voor u is. Misschien hebt u een deel van het hoofdstuk gelezen of zelfs uit het hoofd geleerd. En vandaag lezen we het opnieuw. In heel eenvoudige woorden inspireerde God Lucas om dit verbazingwekkende verhaal op te schrijven op wat er over meer dan 2000 jaar geleden in Bethlehem gebeurde. En mag ik vragen om dit verhaal te overwegen alsof we naar een prentenboek kijken. De woordafbeeldingen die Lucas maakte zijn zo eenvoudig en toch zo mooi, zo geruststellend en zo betekenisvol, dat we elke keer nieuwe dingen zien als we dit hoofdstuk openen. Mag dat vanmorgen voor ons allemaal zo zijn? Laten we dus eens kijken naar de eerste afbeelding die God ons voorstelt in vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Kinderen, deze afbeelding neemt ons allemaal mee naar de grote stad. De grote stad Rome, want Rome was eigenlijk een hele mooie stad in de tijd dat Jezus er geboren werd. Er was een enorm paleis en er stonden veel andere grote indrukwekkende gebouwen. Maar het was ook een hele slechte stad. En precies daar, midden in die stad, zat keizer Augustus. Hij was waarschijnlijk een van de grootste keizers van het Romeinse Rijk. En op een dag plaatste hij zijn handtekening, of een stempel, onder een beslissing die hij had genomen. En samen met al zijn wijze mannen had hij besloten dat de mensen van de hele wereld geteld moesten worden. De hele wereld, dat is hier niet de hele aarde, maar dat deel van de wereld dat toen het Romeinse Rijk werd genoemd. En dat Caesar Augustus zijn gebied de hele wereld noemde, alsof er buiten de grenzen van het Romeinse Rijk geen leven was, dat is waarschijnlijk omdat hij een beetje trots op zichzelf was. Maar dat is wat hij deed. Hij besloot dat de mensen belast moesten worden. Tegenwoordig noemen we dat een volkstelling. Alle mensen in zijn rijk moesten worden geteld, zodat hij kon bepalen hoeveel geld elk land zou moeten betalen. Volgens mensen die geschiedenis studeren, was hij van plan geweest om deze telling een paar jaar eerder te houden. Maar hij had het toen te druk gekregen met een oorlog die eerst beëindigd moest worden. Dus hij had een jaar of 3 tot 4 vertraging. Is dat niet geweldig? Wat is daar dan geweldig aan? Wel, het betekent dat God zijn hand had in het tijdstip van deze volkstelling en niet die grote keizer met zijn plannen en met zijn acties. Het moest op deze dag plaatsvinden. Als Lucas in het begin van dit hoofdstuk schrijft en het geschiedde, dan klinkt dat misschien als het gebeurde toevallig. Maar dat is niet waar. Het gebeurde omdat er een almachtige God van hemel en van aarde is. Groter dan het Romeinse Rijk en zijn grote heerser Augustus. Dus toen die keizer zijn zegel stempelde op het gebod om de wereld te tellen en te belasten, had hij er geen idee van wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de geboorte van Jezus in Bethlehem. En dit wordt duidelijker zodra we de andere afbeeldingen in het hoofdstuk voor ons bekijken. Maar laten we eerst wat meer nadenken over deze eerste afbeelding, want die zou ons blij moeten maken. Blij? Waarom blij? Zo'n bijzonder plaatje is dat toch niet? Ja, dat is het wel. Want in een paar eenvoudige woorden vertelt Lucas ons dat God de controle heeft over alles wat er gebeurt. Het laat zien dat Gods tijd altijd goed is. Deze machtige keizer die iedereen in zijn rijk kon bevelen, was in de hand van de Almachtige als een stuk klei. En we zullen zo zien, kinderen, waarom het zo belangrijk was dat de volkstelling precies op dat moment plaatsvond en niet 4 jaar eerder. Dus wat we vanmorgen moeten leren, is dat God nog steeds de controle heeft over alle dingen die in deze wereld gebeuren. En dat is geen kleine troost. Dat is een enorme troost. De dingen in deze wereld, goede en slechte, die gebeuren nog steeds omdat God de controle heeft. En laten we ons verheugen in deze waarheid. Misschien kijk je achterom of om je heen en zie je dingen gebeuren die teleurstellend, kwetsend, verwoestend of zorgelijk zijn. Maar ze gebeuren nog steeds omdat God de controle heeft. Dat is een solide en een geruststellende waarheid van de Bijbel. We moeten vaak naar dit beeld kijken en het geschieden in die dagen. Want net als toen beweegt God ook vandaag zijn hand om de geschiedenis van elke dag te schrijven. In onze wereld, in onze natie, ons land, in onze gemeenschap, in onze kerk, in onze familie, in je leven. Verheug je daar altijd in? Ja, altijd. Lucas gaat in de versen 3 en 4 verder naar een tweede afbeelding. En zij gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Het is een plaatje van een man en zijn zwangere vrouw, die in het heel kleine, eenvoudige dorp Nazareth woonden. Nazareth was helemaal niets vergeleken met de stad Rome. Er woonden toen waarschijnlijk niet eens een paar honderd mensen. Er waren geen belangrijke gebouwen, geen mooie paleizen, rijk ogende stadspleinen of welvarende havens. Eigenlijk was het plaatsje zo eenvoudig dat het nauwelijks een afbeelding waard is. Volgens historici was het een klein kolonistenplaatsje. En toch roept God ons op om naar dit kleine dorp te kijken. Met name naar twee mensen die daar woonden. Jozef en Maria. Ze waren nog niet getrouwd. In vers 5 staat dat hij opging met zijn onbetrouwde vrouw. Tegenwoordig zouden we zeggen dat ze verloofd waren. Wat betekent dat ze elkaar hadden beloofd om te trouwen. En in de tijd van de Bijbel werd een stel al man en vrouw genoemd als ze verloofd was. Laten we weer naar dat kleine dorp kijken. Dit jonge paar was nog niet getrouwd en toch verwachtte Maria een baby. Dat had niet mogen gebeuren, want ze waren nog ongetrouwd. Ze werden het gesprek van de stad, eigenlijk de schande van de familie, omdat het toen erg schandelijk was als een vrouw zwanger werd voordat ze trouwde. We weten dat Maria op een heel bijzondere manier zwanger is geworden. De Heilige Geest had in haar schoot het kind verwekt dat zij droeg. Maar wie zou zo'n verklaring van haar zwangerschap nou geloven? Waarschijnlijk hebben Jozef en Maria het aan niemand verteld. En toen Maria het voor het eerst aan Jozef vertelde, geloofde hij haar ook niet. Hij was van plan om de verloving te verbreken, omdat hij dacht dat ze hem ontrouw was geweest. Maar God zei tegen Jozef in een droom dat hij dit niet moest doen. Hij moest zich juist verheugen, want de kleine baby, dat was Jezus, de Zoon van God. En hij was door de Heilige Geest in de schoot van Maria verwekt. Ik stel me voor dat ze stilletjes al de praatjes verdroegen die er over en rond gingen, terwijl ze zich samen verheugden. O, hoe moeilijk moet dat geweest zijn om deze vreugde niet te kunnen delen. Laten we eens nadenken over het beeld van deze twee eenvoudige mensen in Nazareth. Beiden wisten dat ze de meest ongewone baby verwachten die ooit verwekt is. Want de engel had gezegd dat hij de zoon van de Allerhoogste zou worden genoemd. Hoe onmogelijk is dat? Hoe kon deze kleine baby die in de schoot van Maria groeide de Almachtige God zijn? Ik geef toe, dat lijkt onmogelijk. Het is onbegrijpelijk. dat die hulpeloze baby die geboren zou worden dezelfde is als die de hele wereld en het hele universum eromheen heeft gecreëerd. Johannes die schreef, alle dingen zijn door hem gemaakt. En toch was hij even hulpeloos als een kleine baby. Op de afbeelding van vers 3 zijn Jozef en Maria niet langer in Nazareth. Ze zijn op weg naar Bethlehem. En in zekere zin was het een reis die Maria op dat moment niet had moeten maken. Want haar zwangerschap was gevorderd. En je weet dat moeders dikker en zwaarder worden als ze bijna gaan bevallen. Je kunt zien dat het niet lang meer zal duren voor de baby geboren wordt. Als de bevalling nadert, dan blijven de moeders meestal dicht bij huis. En dat zouden Maria en Jozef ook hebben gedaan. Maar nu kregen ze plotseling het bevel om naar Bethlehem te reizen. En hoewel deze reis moeilijk was voor Maria, was er toch vreugde in hun ogen. Vreugde. Want waarom zouden ze blij zijn geweest? Omdat God al hun twijfels en al hun angsten had weggenomen. En welke angsten en twijfels waren dat? Wel, de engel had Maria verteld dat het kind dat zij droeg de beloofde Messias was. De redder die God beloofd had te zullen sturen. En God had door de profeet van Micha ook voorspeld dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Maar zij leefde in Nazareth. En toen de tijd dichterbij kwam dat de baby geboren zou worden, toen woonde ze nog steeds in Nazareth. Hoe kon dit zo zijn? Had Micha het mis? Of hadden zij het mis? Was het allemaal verbeelding? Heeft Jozef zijn vrouw opnieuw ondervraagd over alles wat ze hem had verteld? Had hij moeite om zijn eigen droom te geloven, waarin de engel tot hem sprak? Was het allemaal echt waar? O, hoe vaak zijn Gods wegen verwarrend voor ons. Hij belooft iets, en dan lijkt het erop dat het allemaal in de tegenovergestelde richting gaat. God zei tegen Abraham dat hij Ur moest verlaten en met al zijn familie en dieren naar Kanaan moest verhuizen. Maar toen bedreigde een ernstige hongersnood in het nieuwe land zijn dieren. God zei tegen het volk Israël dat het Egypte uit moest vluchten. En het ontmoette de Rode Zee. Als er moeilijkheden opdoemen, is het zo gemakkelijk om te gaan twijfelen aan wat God sprak en of hij het wel werkelijk beloofde. Misschien worstelt u daar ook mee. Misschien heeft hij u geroepen en aangemoedigd met een tekst uit de schrift. Maar in plaats van dat het tot stand gebracht wordt, lijkt er niets te gebeuren of komen er allerlei moeilijkheden op die het onmogelijk lijken te maken. Laten we nog eens kijken naar Lucas' afbeelding en ons verheugen. God heeft de controle en God houdt zijn woord. Want kijk, Jozef en Maria reizen nu naar Bethlehem. En zie je wat er gebeurt? Die grote man in Rome, die zijn gebod liet uitgaan, die wist niet wat hij deed. Maar zijn besluit dwong Jozef en Maria om van het noorden van Nazareth naar het zuiden te reizen naar Bethlehem, precies op het juiste moment. God heeft de controle en zal in zijn belofte nooit falen. Laten we ons daarover verheugen. Dus Jozef en Maria gingen op weg naar Bethlehem. We zingen nu eerst Psalm 136 en daarvan de eerste twee versen. Loof den Heere, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En ook het tweede vers looft de God, den grote God wiens troon hoger reist dan die de goon. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136 vers 1 en vers 2. dan beschrijft Lucas de mooiste afbeelding, die de hele wereld vreugde zou moeten brengen. We lezen in de versen 6 en 7. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baren haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. In veel kerstliedjes en kerststallen die je in de steden ziet staan, dan lijkt het alsof Jezus in een stal geboren wordt. En ik begrijp waarom we ons een stal met dieren voorstellen. Want waar vinden we een kribbe? Een voederdrog voor de dieren? In het stal natuurlijk, waar koeien, schapen en geiten worden gehouden. Maar dat is niet het beeld dat Lucas in gedachten had toen hij deze woorden schreef. Elk huis in Bethlehem had een kribbe in de woonkamer. Zoals we vandaag misschien wel een etensbak in huis hebben voor onze huisdieren. De huizen in de dagen van Jezus waren heel eenvoudig. Ze hadden een verhoogd gedeelte waar het gezin woonde. En met een paar treden kwam je in het lager gelegen gedeelte waar de dieren 's nachts werden gehouden. En langs de rand van het verhoogde gedeelte werden holle plekken gemaakt om voedsel in te leggen waar de dieren van konden eten, als ze in het lagere gedeelte stonden. En die ondiepe trog in de vloer, dat wordt een kribbe genoemd. En hoe zit het dan met de herberg? Normaal gesproken zouden gasten zich niet bij het gezin voegen op het hoger gelegen gedeelte, maar ze kregen de bovenkamer. Het woord herberg dat Lucas in deze versen gebruikt, is letterlijk de bovenkamer. En deze bovenkamer bevond zich op het dak. En daar sliepen dan de gasten. Maar omdat veel familieleden van Jozef en Maria naar Bethlehem moesten om te worden geteld en belast, was de herberg, de bovenkamer, al gevuld. Dus werden Jozef en Maria uitgenodigd om zich bij de familie te voegen in hun woonruimte. En daar werd de Heere Jezus geboren in die nacht. Nadat de baby was schoongemaakt en in doeken gehuld was, waarmee alle kinderen werden ingepakt, werd hij in de kribbe gelegd om te slapen. Want dat was de veiligste plek voor een baby in een ruimte waar de vloer plotseling overging in een lager gedeelte. Maar dat Jezus in deze kribbe werd gelegd, dat was heel bijzonder. Want hoewel het de gewone plaats was om een baby neer te leggen, was het voor dit kind niet normaal. Geen enkele koningszoon of koningsdochter zou ooit in een kribbe worden gelegd, want hun ouders woonden niet in zulke eenvoudige huizen. En later die nacht, toen de herders over de geboorte van de heiland werd verteld, werden ze door de engel gerustgesteld, omdat ze hem zouden vinden op een plaats die zij en alle gewone mensen gewend waren. Ze zouden hem vinden in een kribbe. En dat de heiland in deze wereld kwam, op een plaats waar gewone mensen woonden en geboren werden, dat maakt het wonder des te groter. Vrienden, kinderen, laten we iets langer naar deze afbeelden kijken. Want hier was de Zoon van God, de Zoon van de Allerhoogste. En hij werd in een kribbe gelegd. De Almachtige God kwam naar deze aarde op een plaats waar de meesten van ons onze levensreis beginnen, in een gewone eensgezinswoning. Hoe bijzonder dat God zich wilde vernederen door zijn Zoon daar geboren te laten worden, in een gewoon huis. Wat bewoog God om dit te doen? Hij was vervuld van mededogen voor zondaren en liefde voor deze goddeloze wereld. Zoals Jezus zelf later getuigde dat God de Vader zo van de wereld hield dat hij zijn enige geboren zoon gaf om in een nederige kribbe geboren te worden en via een leven van lijden uiteindelijk aan het kruis te sterven als een vervloekte. Kijk vaak naar dit beeld van Gods hart, want er is niets mooiers in het hele universum. En Lucas tekent vervolgens de derde afbeelding. Deze is van buiten, van de velden van Bethlehem. En we lezen in vers 8. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. De sterren stonden aan de hemel. Maar de herders waren buiten in het veld. Herders waren ruwe en stoere mannen. Uit geschiedenisstudies weten we dat de meeste stukken land eigendom waren van grote landeigenaren. En deze landeigenaren huurden vaak herders in. Dat waren in de dagen van Jezus gewoonlijk niet de beste mannen. Ze stonden bekend als onbetrouwbaar. Een van de wetten van de Joodse cultuur was zelfs dat je nooit een lam of een schaap van een herder moest kopen. Waarom niet? Omdat je waarschijnlijk een gestolen lam of schaap zou kopen. Of de herders uit vers 8 ook zo waren, dat is niet bekend. Maar terwijl deze herders in de duisternis over hun kudden in het veld waakten, werden ze plotseling opgeschrikt. Waardoor? De Bijbel zegt en ziet, een engel des Heren stond bij hen. Plotseling was hij daar. Je herkent dat wel. Als je met iets bezig bent en ineens iemand naast je staat, die je niet voor aankomen, dan schrik je. En de herders schrokken niet alleen van die plotselinge verschijning, maar ook omdat het de verschijning was van een engel des Heren. En we lezen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. Ze waren doodsbang, ze bevroren te plekken. Dat zouden we allemaal doen. Elk nabij contact met God in zijn heiligheid zal ons angstig maken. En dit was nabij contact met God. Ze zagen de heerlijkheid van de Heere. En dit was iets heel bijzonders. En misschien waren ze nog wel banger, omdat ze niet zulke goede mannen waren. Als het waar is dat herders in het algemeen onbetrouwbaar waren, dan zijn ze misschien meteen door hun geweten geraakt. En wij zouden hetzelfde voelen. Maar de engel zei, vrees niet, wees niet bang. Ik ben hier niet om je pijn te doen of je te doden. Maar ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En terwijl wij hier zitten te luisteren naar Gods woord, zegt God ook tegen ons. Vrees niet, vrienden, er is geen reden om deze eerste komst van God in de wereld te vrezen. Het was niet nodig om zijn komst in Bethlehem te vrezen, want hij kwam niet om de stad te vernietigen. Dat zou de duivel spoedig doen, toen Herodes zijn bediende zond om alle kinderen te vermoorden. Maar daarvoor stuurde God zijn zoon niet in de wereld. Kom, wees niet bang voor de boodschap van grote vreugde die u vandaag weer mag horen. God stuurt ons deze boodschap om ons te zegenen. En ieder van ons af te keren van onze ongerechtigheid. Dat zijn bijna exact de woorden die Petrus na Pinksteren tot de mensen sprak. Tot de mensen die Jezus hadden gevangen genomen en gedood. En zelfs tot hen sprak de Heere over vergeving en over genade. Dus doe die angst van vandaag weg en laat de boodschap van God gehoord worden en u hoop geven. De engel van de Heere zei bij Jezus' eerste komst, vrees niet. Maar voor zijn tweede komst in de wereld zou veel meer gevreesd moeten worden. Dan zal Jezus niet zijn boodschappers uitsturen met de boodschap vrees niet. Maar dan zal hij zijn engel vooruitsturen met een bazuin, die alle mensen, groot en klein, zal doen beven als kinderen. En vandaag stuurt hij ons echter geen bazuin. Naar het lieflijk evangelie. En God zegt tot ons, ik heb mijn zoon niet naar Bethlehem gestuurd om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem gered zou worden. Terwijl de herders nog steeds de boodschap van grote vreugde proberen te begrijpen, zien we ineens een ander tafereel in deze geweldige gebeurtenis. Een koor van engelen verschijnt in de lucht, en ze zingen en ze prijzen God. Waarom zijn de engelen zo vol van de aanbidding van God als ze hem loven? Om wat hun Heere doet, hij zendt vrede op de aarde. En de engelen, zij kennen deze aarde, want deze engelen gaan heen en weer tussen de hemel en deze wereld. En ze weten heel goed wat er in het donker gebeurt. In alle uithoeken van de aarde hebben ze het kwaad, de haat, het vechten, de oorlogen, het geweld gezien. Maar ze zijn bovenal geschokt door de vijandschap en de haat die ze deze aardbewoners zien en horen uiten tegen hun geliefde en glorierijke heren. Hoewel hij de wereld dagelijks overlaat met zijn gunstbewijzen. Zon en regen stuurt naar rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Toch vullen zij hun mond met kwade woorden en verwerpen ze hem. De engelen moeten wel hoogst verbaasd zijn geweest toen ze deze boodschap aan de zondaren op aarde brachten. Dat hun God op deze aarde zou zenden en dat hun Here genadig wilde zijn jegens zondige mensen. Ze hebben gezien dat hij die genade niet heeft voor de zondige engelen die tegen hem rebelleerden. Want de duivel en al zijn demonen die ontvangen geen genade. Maar zondigen, gevallen, opstandigen, ondankbare en vijandige mensen wel. De engelen zijn verbaasd en ze verheffen hun stem om God te prijzen in die prachtige omgeving, in die donkere nacht. Zullen wij met hen zingen? Is God het niet waard om met hart en mond te worden geprezen? Zouden we niet harder en langer moeten zingen dan deze engelen? Laten we de laatste afbeelding bekijken die Lucas in dit hoofdstuk voor ons plaatst in vers 15. Het is een ander beeld van de herders. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Laten we gaan kijken of het waar is wat we zojuist de engelen hebben horen zeggen. Ik hoop dat je goed naar deze zin hebt geluisterd. Want is dat wat deze ruwe herders zeiden? Zeiden ze, laten we eens gaan kijken of het waar is? Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden, laten we gaan zien wat we gehoord hebben. Ze geloofden wat ze hoorden, ook al begrepen ze het niet allemaal. En ze wilden het gaan zien. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. U kunt zich voorstellen hoe ze zich door de duisternis naar de stad Bethlehem haasten. Hoe ze ooit Jozef en Maria en de baby hebben gevonden, dat vertelt Lucas ons niet. Ongetwijfeld leidde God hen op de een of andere manier naar de baby die in de kribbe lag. En God doet dat nog steeds. Als we zijn woord gehoorzamen, dan zal hij ons leiden door zijn geest om Jezus te vinden. Dat was de vierde afbeelding. Laten we eerst zingen, voordat we naar een ander beeld gaan kijken, dat ons in het woord van God is voorgelegd. En we zingen nu nogmaals uit Psalm 136, de versen 3 en 4. Looft der Heren op der Heer, buigt u nederig voor hem neer. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En ook het vierde vers uit Psalm 136. gemeente, ik heb geprobeerd de vier afbeeldingen die Lucas voor ons heeft getekend in eenvoudige woorden te beschrijven. Om de schoonheid van Jezus' geboortedag echt te kunnen waarderen, zou ik u nu naar een paar andere afbeeldingen moeten laten kijken. Ze zijn niet mooi. In feite zijn ze verschrikkelijk. Maar we kunnen de schoonheid van wit alleen zien te midden van zwart. En daarom ziet een licht daar in het donker altijd liefelijker en aantrekkelijker uit. Dus welke afbeeldingen zien we rond de beelden die Lucas ons liet zien? Ik zie mensen die lijden onder andere mensen. Ze voeren oorlogen. Mensen misbruiken kinderen, mannen, vrouwen. Ze schieten en plunderen. Zelfs religieuze leiders zijn onvriendelijk, trots en boos. Koningen sturen duizenden de dood in, omdat ze meer land en meer eer willen. Mensen aanbidden afgoden in plaats van de levende God. Er is heel weinig echte liefde in onze wereld. De meesten leven voor zichzelf en geven niets om de mensen om hen heen. De sterken gebruiken hun macht om de zwakkeren te onderdrukken. Grote jongens plagen kleine jongens en doen hen pijn. Grote meisjes doen gemeen en kattig tegen andere meisjes. Iedereen lijdt. Want degenen die anderen pijn doen, die doen ook zichzelf pijn. En waarom lijdt iedereen? Het wordt niet veroorzaakt door God. We lijden omdat we hebben gezondigd. We hebben Gods wereld geruïneerd. En zijn rechtvaardige vloek over onszelf gebracht. En hoewel God Adam en Eva opzocht nadat ze hadden gezondigd en hij een prachtige belofte over redding gaf, wilde de mensheid er niets van weten. Het is een afbeelding van een wereld vol koppige, egoïstische, slechte, zorgeloze, goddeloze, vechtende mensen. En in deze wereld werd Jezus geboren. Het was een wereld waarin iedereen verloren was en zonder God en zonder hoop leefde. Ze konden de weg terug naar God niet vinden en ze wilden zelfs niet terugkeren. In deze gebroken en vuile wereld werd Jezus geboren. Dat is een bijzondere gebeurtenis. De apostel Johannes schreef ook over Jezus' geboortedag, maar op een andere manier dan Lucas. En Johannes schreef dat Jezus God is, en toch, hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Dat de wereld hem niet gekend heeft, betekent niet dat zij zijn naam niet kenden, of dat ze hem niet herkenden. Alsof hij een vreemde was, maar het betekent dat ze hem niet hebben ontvangen, dat ze hem niet wilden. En hem zijn boodschap hebben afgewezen. Ze hielden niet van hem en ze verheugden zich niet in zijn komst. En is het vandaag niet nog steeds hetzelfde? Van nature verwelkomen we de ware Jezus van de Bijbel niet. Toen Jezus opgegroeid was en begon te preken, waren de menigten in het begin erg enthousiast over de prediking van deze nieuwe rabbi. Maar hun enthousiasme nam al snel af en ze voeren hem weg naar het kruis. En waarom was dat? Zijn boodschap was niet welkom, omdat hij hen zei dat ze door hem van hun zonden gered moesten worden. Tot wat voor wereld en wat voor volk kwam Jezus? Nu zou je de vraag kunnen stellen, waarom zou God zijn zoon naar zo'n wereld sturen? En wat bewoog de Zoon van God om zichzelf te vernederen door geboren te worden in het kleine dorp van Bethlehem? Niet in een paleis, maar in een huis, waar hij in een gewone kribbe werd gelegd, gewikkeld in gewone doeken. Waarom zou God zoiets doen? Het antwoord op deze vragen is de belangrijkste boodschap van de geboorte van de Heer Jezus. Want eigenlijk zouden we die als laatste afbeelding willen overdenken. Maar deze waarheid is niet af te beelden. Toch tekenen de woorden van de Bijbel de reden waarom de engelen zongen, ere zij God in de hoogste hemelen. De eerste waarheid die we overdenken, dat is de verbazingwekkende glorie van de goedheid van de Vader in het zenden van zijn enige kind in zo'n wereld. Hoewel Maria haar eerstgeboren zoon heeft gebaard, is hij echt Gods enige geboren zoon, die mens is geworden. Johannes schreef het, hij is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond, Johannes 1 vers 14. Onder ons, in zo'n slechte wereld, onder zulke vijandige mensen. En ziet u de schoonheid hiervan? Laten we de goedheid van de Vader eens overdenken om zijn zoon in deze wereld te brengen. Jong en oud, denk hier eens diep over na. De Vader hield van zijn zoon, meer nog dan u en ik van onze eigen kinderen houden. Maar de Vader was bereid om zijn zoon te vernederen. Hoor je wat hij deed? Het behaagde hem om hem te verbrijzelen, om hem te vernederen tot de diepste vernedering toe. Deze eerste stap van zijn vernedering begon toen hij werd verwekt in Maria en na zijn geboorte in een kribbe werd gelegd. Komt, laten wij aanbidden. God vernederde zijn zoon die hij zo intens lief had en gaf hem om als een kind geboren te worden en in een kribbe te worden gelegd en om aan het kruis te sterven. O ouders, zou u uw zoon ooit naar een kerk sturen? Zou u dat doen? Zou u uw lieve zoon of dochter ooit naar een vuilnisbelt sturen om daar te leven en te sterven? Ik wil u over deze beelden laten nadenken, omdat het voor Jezus veel erger was om in deze met zonde gevulde wereld te komen. Zou iemand van ons aan denken zijn kind op te offeren voor de meest opstandige en egoïstische ellendelingen die er zijn? Die er zelfs geen probleem mee hebben om God voor hun eigen egoïstische doeleinden te gebruiken? Want zo zijn u en zo ben ik. Er is helemaal niets moois aan ons. Zou u bereid zijn om uw kind zo'n situatie in te sturen voor dat soort mensen? Dit is de heerlijkheid van de geboortedag van Christus. Ere zij God in de hoogste hemelen vanwege zijn liefde voor een opstandige en voor een ellendige wereld. Laten we nu eens kijken naar de heerlijkheid van Gods genade, dat hij ons deze goede tijding stuurt. Want het is een wonder dat u en ik Gods boodschap van vrede en genade jegens mensen horen. De boodschap van de engel, die Johannes in latere hoofdstukken brengt, is goed voor elk oor op deze wereld, mijn vriend. Maar niet elk oor krijgt die te horen. Waarom kreeg ik die te horen en waarom krijg ik die steeds weer te horen? Ik zie de heerlijkheid van God als hij zijn boodschap tot mijn oren zendt. Elk hart hier mag moed vatten door de boodschap van Gods wonderlijke genade. U weet dat God dit kind niet in de wereld heeft gezonden om de wereld te veroordelen. En dat is verbazingwekkend, want dat deed hij in Genesis 3. Toen zei hij, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En daarom worden we geboren als een vervloekt volk. We zijn veroordeeld en we zitten in wezen in onze dodencel, in afwachting van de dag van onze executie. Hij had ons zonder de boodschap van genade in die cel van onze veroordeling kunnen achterlaten. Hij had ons zonder een sprankje hoop buiten het paradijs kunnen verbannen. Hij had ons achter kunnen laten, gescheiden van hem. Hij had ons kunnen verlaten, gedoemd om voor altijd te sterven in een rebellerende wereld. En in dat alles zou God volmaakt rechtvaardig zijn geweest. Bent u het daarmee eens? Is hij ons iets verschuldigd? Maar deze grote schepper God liet ons daar niet achter, gemeente. Hij stuurt ons vandaag een boodschap bij monden van de engel. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want de zaligmaker is geboren. Vrees niet, dit is een bericht van hoop. Ja, maar dat is alleen voor die herders, want dat waren goede mannen. Nee, dat waren ook geen goede mannen. Er zijn geen goede mensen. Niemand is rechtvaardig. Nee, niemand. Dat we niet hoeven te vrezen, is omdat God in die baby van Bethlehem naar deze wereld kwam om te verkondigen dat hij zondaren redt. Zondaren die alle reden hebben om bang te zijn als ze naar zichzelf kijken, maar die geen reden hebben om te vrezen als ze bedenken waarom God zijn zoon naar de wereld zond die eerste keer. Hij kwam om zondaren te redden, zoals jij en zoals ik. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is onverdiend en dat is onwaardig. Als Gods gezant ben ik geroepen om u exact dezelfde boodschap te brengen die de engel mocht brengen. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u, ja, u, grote blijdschap die al de volken wezen zal. Het Griekse woord dat hier wordt vertaald als al de volken betekent allerlei soorten mensen, jong en oud, slechte mensen, slechtere mensen en de slechtste mensen. Waar je vandaag ook zit, wat je ook hebt gedaan, wat er ook in je hart woont, je hoort bij deze groep van allerlei soorten mensen die deze boodschap van Gods geweldige genade horen. Namelijk dat u heden geboren is. En u moet het goed lezen, u is geboren. Dit is de algemene verkondiging van het evangelie dat al Gods dienstknechten aan alle mensen moeten brengen. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Niet uw zaligmaker, maar de zaligmaker. Het is een algemene proclamatie. Er is slechts één zaligmaker. En hij is de enige die ook volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. U, o zondaar, is een zaligmaker geboren en hij is de enige die u kan redden. Dat is een boodschap die vreugde zou moeten brengen in ons hart. Ook al heb je alle reden om te vrezen vanwege de zonde. Er is een heiland die werd geboren om zondaren te redden, zelfs de grootste. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Hoe kan hij dat doen? Hoe kan God vrede op aarde zeggen als deze aarde schuldig en opstandig is? Hoe kan hij het over vrede op aarde hebben als we hem de oorlog hebben verklaard? Dat brengt ons bij het derde en het laatste deel van deze waarheid van God. Ik zie de heerlijkheid van God in de wijsheid van het voorzien in een zaligmaker als Jezus Christus. En gemeente, deze Jezus Christus hier als een kleine baby in Bethlehem is een wonderlijk persoon. Want hij is God en hij is tegelijkertijd mens. Die waarheid is een bron van vreugde. Alleen zo'n persoon kan middelaar zijn tussen een heilige God en een zondig en een schuldig mens. Als de Godmens kan hij deze tegenovergestelde partijen samenbrengen. En misschien zit je wel te denken, hoe kan God iets met mij te maken willen hebben? Zelfs ik haat mezelf om wie ik ben of om wat ik heb gedaan. Ik kan mezelf niet vergeven van wat ik in mijn leven heb gedaan, heb gedacht, heb gezegd. Hoe kan deze heilige God iets met mij te maken willen hebben? Vrees niet, mijn vriend. Aanschouw zijn heerlijkheid. Toen hij zijn zoon in de kribbe legde, dat maakte het mogelijk dat hij iets met jou te maken wil hebben. Hij kwam om de plaats van zijn zondige volk in te nemen. Niemand van zijn volk is goed, is heilig, is waardig of zelfs maar veelbelovend. Nee, ze zijn allemaal van de wereld. En enkele versen later in dit hoofdstuk van Lucas, dan lezen we over een man genaamd Simeon, die net zoals de herders door God tot dit kind werd geleid. Simeon nam dit kind in zijn armen en terwijl hij het vasthield, loofde hij God en zei, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij zag de middelaar en zaligmaker in dat kind, in wie God op deze aarde was gekomen. De weg naar God is Jezus Christus. Er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven, waardoor ze zalig moeten worden. Veel mensen verwierpen Jezus als de weg naar God. Maar waarom hebben ze hem afgewezen? Ze dachten dat ze goed genoeg waren met hun godsdienstigheid. Ze hielden er niet van om in zijn prediking te horen dat hun godsdienstigheid en hun gerechtigheid helemaal niets betekenden. Ze wilden niet horen dat er niets is wat wij als verdiensten bij God kunnen brengen. Ze wilden niet de waarheid horen dat bij de zaligheid alles van God is en helemaal niets van de mens. Lieve gemeente, wat doen wij vandaag met deze vreugdevolle boodschap? Waar staat u in uw relatie tot God? De vraag die u vandaag moet beantwoorden is wat u tot nu toe hebt gedaan met deze gave van God die Hij in uw leven heeft gebracht. Kerstfeest zonder Christus, dat is een totaal lege gebeurtenis. Hoe gezellig de familiebijeenkomsten ook mogen zijn. Het kan een moment van vreugde zijn als u samenkomt, maar morgen zult u weer geconfronteerd worden met de realiteit dat we allemaal stervende mensen zijn in een stervende wereld. Zal de afbeelding van de herders vandaag ons beeld zijn? Zij hoorden de boodschap, zij geloofden de boodschap en zij kwamen met haast om de heiland te vinden waar ze over hem gehoord hadden. En over hem horen, dat is niet genoeg. We moeten tot hem komen, met lege handen, als onwaardige en behoeftige zondaren. En de herders spraken over wat ze gevonden hadden, want ze keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Toen ze weer naar hun gewone leven terugkeerden, deelden ze wel het goede nieuws. Hoe velen hun woorden geloofden, dat weten we niet. En dat hoeven we ook niet te weten. De echte vraag, beste vrienden, is, zullen wij Gods boodschap geloven zoals zij? O, maar dat ellendige ongeloof, dat mijn handen gebonden heeft, zodat ik niet kan ontvangen, en dat mijn ogen gesloten heeft, zodat ik niet kan zien. Als dat je strijd is, wees dan als die vader, die later naar dezelfde Jezus kwam, voor de genezing van zijn zoon. Hij beleed, Heere, ik geloof. O, ik geloof dat u niet bent gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Ik geloof dat u zelfs mij kunt redden, mijn zonden kunt vergeven, mijn hart kunt veranderen. Maar komt u toch mijn ongeloof te hulp, want ik twijfel of het nu ook echt tegen mij wordt gezegd. O, stel me niet alleen in staat om te geloven dat u de zaligmaker bent, maar help mij te geloven dat u mijn zaligmaker bent. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere trouwe God, u bent Immanuel, God met ons, de vredevorst. Het kerstevangelie is ons verkondigd op deze morgen. En dan hebben we het mogen horen dat u naar deze aarde bent gekomen, niet om te verderven, niet om te verdoemen, maar juist om ons te redden, om ons te behouden. En o Heere, dan bidden we of u het woord wat vanmorgen geklonken heeft, of u dat onze harten in wil dragen. Mogen wij toch allen, of we nou jong zijn of al wat ouder, mogen wij toch de heerlijkheid van uw komst zien en beseffen. En mogen wij u zoeken, zodat wij het zeker weten dat u niet een zaligmaker bent die gekomen is naar deze wereld, maar dat u ook mijn zaligmaker bent. Dat we het mogen weten dat wij met al onze zonden, met al onze ongerechtigheid, met al ons tekort, het u de rug toekeren, dat we mogen schuilen achter dat bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is waarom u naar deze wereld kwam. En dat is waarom het evangelie vandaag en zondag aan zondag verkondigd mag worden, omdat er nog steeds plaats is bij u. O Heere, wilt u dat geloof, dat allerheiligste geloof, werken in de harten van ons allemaal, hier in de kerk, en als we thuis mogen meeluisteren. Schenkt u een gezegend Christusfeest aan een ieder van ons. We bidden u voor het verdere van deze dag, ook vanmiddag, als het kinderkerstfeest mag worden gehouden. Op een andere manier, als we het mogen volgen via het internet en de kerktelefoon, dan bidden we of u ook daar uw zegen over wilt geven. En Heere, wilt u dan dat geloof ook geven aan de kinderen van de gemeente, Mogen ook onze kinderen hun hartje aan u, de Heer Jezus, geven. Wilt u met ons zijn, ook morgen als we op uw dag opnieuw in uw huis bijeen hopen te komen. Sterkt u onze broeder die geroepen is om dan ook de dienst te leiden. Wilt u hem daarin helpen en bijstaan. Wilt u al het zondige vergeven wat ons altijd aankleeft, ook van deze dienst. En zegen het uwe. En hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 146 en daarvan het eerste vers. Prijs den Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Psalm 146 vers 1. Zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.